Het thema voor deze ochtend luidt lifestyle van het overblijfsel. Als we kijken naar de afgelopen week, dan zijn we weer bepaald bij de schokkende beelden en berichten die ons hebben bereikt uit de Filipijnen. En dan ga je, terwijl je die beelden ziet, dan vraag je af, we zijn weer een stap dichter bij datgene wat de Bijbel noemt de spoedige wederkomst van Christus. We leven in de laatste der dagen, de grootste orkaan die ooit is gemeten in de menselijke geschiedenis. Het lijkt allemaal steeds dichterbij te komen. En elke keer worden we geconfronteerd met het feit van de woorden die Jezus heeft uitgesproken, onder andere in Matteüs 24 en in Lucas. We leven in turbulente tijden. Maar wij als adventgelovigen, wij als adventisten verkondigen iedere dag luid en duidelijk de drie engelen boodschap die William Miller mee startte heel vroeg in de 19e eeuw. We weten dat ondanks de toenemende ellende, de toenemende strijd, de toenemende verkilling van liefde in deze wereld, dat wij niet onze hoop moeten verliezen, want wij weten Christus komt weder. Maar wat we ook ontdekken als gelovigen, is dat mensen ook steeds onverschilliger worden naar christenen toe. Je moet eens zien hoe men schrijft over gelovigen op het internet. Je moet eens kijken wat men vindt van christenen die zich willen houden aan bijbelse principes. Steeds meer en meer mensen maken het christelijk geloof tot iets belachelijk. Oh, die gaat elk weekend naar de kerk. Oh, die leest een oud boek. Oh, die houdt zich aan zaken waarvan wij vinden dat het niet meer kan. Petrus sprak erover dat er in de laatste dagen zulke dingen zullen toenemen. In zijn tweede brief schrijft Petrus in het derde hoofdstuk, vers 3, het volgende. Dit moet u allereerst weten, zo schrijft hij aan de gelovigen. Dat er in de laatste der dagen, deze tijd, sporters zullen komen. Geen sporters, sporters. Die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. Maar het is niet alleen maar dat deze sporters, ik hoop dat ik het goed zeg. Dat is een moeilijk woord, hè. Nou, dat mensen niet alleen maar zullen zijn buiten de geloofsgemeenschap, maar ook steeds meer en meer mensen in de christelijke groep van gelovigen. Ik heb wel eens meegemaakt dat mensen, als ze zeggen van ik ga naar een bijbelstudie, dat mensen zeggen, goh, wat ben jij een heilig boontje, zeg. We hebben steeds meer en meer te maken met de huidige postmoderne samenleving. Mensen die zeggen, ik heb genoeg aan 2 uur op een sabbat, aan godsdienstbeoefening. Sabbatschool, eredienst en dan ben ik naar huis, ik ga weg. Je hoort steeds meer en meer mensen in deze tijd zeggen, zelfs onder de christelijke gemeenschap, die zeggen, ik heb mijn waarheid en jij hebt de jouwe. Paulus schrijft in zijn brief aan de Efeziërs dat mensen zelfs in de kerk mee worden gesleept met allerlei soorten van leer. Ook in de vroeg-christelijke kerk waren er diverse theorieën die de ronde deden. Denk maar eens aan gnosticisme. Ja, ik heb deze ochtend echt de moeilijkheden om het antwoord uit te spreken. Denk maar eens aan de leer van de Farizeeën of de Sadduceeërs. Alle claimden en zeiden dat ze de geboden van God volgden. Maar in essentie waren ze niet verder weg van de waarheid. Zelfs Christus sprak de zorg uit wat er zou gebeuren met de christelijke gemeenschap in zijn tijd. Maar ook nu, in Lucas 18, vers 8. zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof vinden op aard. En zojuist in de schriftlezing lazen we uit de brief van Judas. Schijnbaar zijn er mensen met allerlei vreemde theorieën. En daarom maakt hij de lezers van zijn brief en ook ons het volgende in vers 3 van Judas 1. Geliefde, tot ons allen. Toen ik er mij met alle inzet u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt, een urgentie, met begrip voor ons allen, ons te schrijven met de aansporing om te strijden. En waarvoor en hoe? Voor het geloof. En welk geloof dat eenmaal aan de Heilige overgeleverd is. Waar doelt Judas op wanneer hij spreekt over het gemeenschappelijk heil, datgene wat wij allen willen bereiken? Uit de eerste tekst kunnen we duidelijk ontdekken dat hij bedoelt het gemeenschappelijk heil voor de mensen die behoren bij de verlosten, bij de geredden. En wie zijn nou die verlosten, de mensen die gered zullen zijn? Johannes zei zo treffend toen hij dat in visioen zag op het eiland van Patmos in de Openbaring 14 vers 12. We kennen allemaal deze tekst. Hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden van God en het geloof van Jezus bewaren. En enkele hoofdstukken eerder spreekt Johannes in de Openbaring over het lijden die blijkbaar deze groep van geredden, verlosten, deze groep van mensen die zoeken naar het gemeenschappelijk heil willen beërven. In Openbaring 12 vers 17, ook een welbekende tekst. En de draak, Satan, werd boos op de vrouw, de kerkelijke gemeenschap, en ging heen om oorlog te voeren tegen wie? Tegen de overige, tegen de rest, tegen het overblijfsel van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Wie zijn nu die getrouwe christenen? Wie zijn nu die mensen die het blijkbaar nou zo moeilijk krijgen? Waar hebben die overblijfsel, dat rest, die overige nu mee te maken? Jezus zei het in Matthäus 24, daar op de Olijfberg zo treffend. Die mensen krijgen te maken dat er vele mensen zullen komen die valse leer brengen. In Matthäus 24 vers 5 zegt hij zelf, velen zullen komen onder mijn naam en zeggen dat ze de Christus zijn. Jezus spreekt in Lucas 21 over vervolging die deze groep, deze overigen zullen meemaken. Je zult in de gevangenis worden gegooid. Mensen die overleveren aan stadhouders voor het gerecht. Jezus zegt er nog zelf nog veel treffender in Johannes 16 vers 1. Dit heb ik tot u gesproken, omdat je niet struikelt, zegt hij tegen degene die die horen bij de groep van verlosten, bij de groep van de redder, bij degene die het overblijfsel zijn. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen ze u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en mij ook niet. Die groep getrouwen, het overblijfsel, zijn mensen die in alle opzichten voldoen aan die uitspraken van Johannes daar op het eiland van Patmos. Geboden van God bewaren en de getuigenis van Jezus. Wij als adventgelovigen hebben in onze 28 geloofspunten duidelijk de uitspraak dat de Adventkerk behoort tot de zichtbare kerk van het overblijfsel. Mensen die ervoor hebben gekozen om duidelijk Jezus te volgen, zoals Openbaring 14 vers 4 zegt, Jezus te volgen overal waarheen hij gaat. Jezus te volgen in alle opzichten, in woord, in wandel, in denken. Maar als je gaat kijken naar de wereld vandaag de dag, heeft de wereld vandaag de dag de lifestyle van Christus? Wat schrijft de Bijbel over de levensstijl van de mensen die leven heden ten dagen? Gaat u met mij mee naar het boek 2 Timotheus, hoofdstuk 3, vers 1. Wat is de lifestyle, de levensstijl van deze wereld? En weet, dan dit schrijft Paulus, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen die leven in die tijd zullen liefhebber zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoeders, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers voor het zingenot dan liefhebbers voor God. En dat zien we allemaal vandaag de dag. En dan welk advies geeft Paulus aan Timotheus, maar ook aan ons? Zegt Paulus van, nou weet je wat, ga hand in hand over straat en maak er maar een feestje van? In vers 5, aan het eind van vers 5, zegt Paulus tegen de mensen die behoren bij het overblijfsel, bij de rest, bij de overige van het nageslacht, keer u ook van hen af. In Romeinen schrijft Paulus dat we door ons denken vernieuwd moeten worden. Met andere woorden, de lifestyle van het overblijfsel is een andere levensstijl, andere handelingen, andere denkwijze dan diegenen die behoren aan de wereld en datgene wat we lazen in 2 Timotheus 3 vanaf vers 1. Wat is nu de lifestyle van de rest? Een van de eerste dingen die in de gedachten kan komen, is dat we gewoon bezig moeten zijn met onze dagelijkse bezigheden. We lazen dat ook tijdens de gebedslezing van de afgelopen week, vorige week. De taken die we hebben te doen in deze wereld, moeten we gewoon blijven uitvoeren. Het is niet zo dat we met z'n allen gaan schuilen in een of andere grot, ons totaal afscheiden van deze wereld en gaan denken van, ach, laat de wereld maar, wij zijn een kleine kerk, we gaan lekker bij elkaar zitten en we hebben een fijne tijd met elkaar. We moeten gewoon bezig zijn met onze taken. Als je leest in Matteüs 24, dat wanneer de Zoon des Mensen komt, dat de ene is in het veld, beide in het veld, de een wordt opgenomen en de ander niet. Gewoon tijdens de alledaagse bezigheden. Niet afscheiden, maar staan midden in de wereld. Het overblijfsel leeft elke dag alsof het de laatste is. En daar moet ik even een kanttekening bij zetten. Dat is dus niet zoals de wereld leeft, alsof elke dag je laatste dag is. Als je jongeren hoort die zeggen, goh, ik weet niet of er een morgen zal zijn, dus ik ga naar de kroeg en ik ga me helemaal bezatten. Nee, leven alsof elke dag je laatste is, betekent leven in overeenstemming met zijn woord. Niet druk maken over de dag van morgen. Jezus zei in de bergreden dat God de Vader weet wat wij nodig hebben en hij zal het aan ons geven. Wij kunnen ons in volledig vertrouwen overgeven aan hem die ons gered heeft. Ellen White schreef in het vijfde boek van getuigenissen, we dienen te werken, we dienen te bidden, alsof het de laatste dag is die ons gegeven heeft. Wees bewust van het feit dat je leeft in deze wereld en dat je Christus afhankelijk bent. Een ander aspect van het leven als overblijfsel, als de rest, is dat de mensen die met Christus wandelen, elke dag waar Jezus naartoe gaat, die vervuld zijn van de Heilige Geest, een geest hebben van dienstbaarheid. Niet omdat je het woord kennen en dat wij weten wat er staat in de Bijbel aangaande profetieën, dat we ons afzijdig dienen te houden van datgene wat om ons heen gebeurt. In Handelingen 20, vers 35 staat het volgende. Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te arbeiden, het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Hoe is het gesteld met onze dienstbetoon aan onze naasten? En we zagen al vandaag in deze dienst al voorbeelden daarvan. Hoe wij bijvoorbeeld hulp bieden op de Filipijnen met Abraham. Hoe zijn wij met dienstbetoon en dienstbaarheid naar onze naasten toe? Zelfs de mensen die ons belachelijk vinden dat wij op Sabbat naar de kerk gaan, dat wij de Bijbel lezen en de woorden uit de schrift willen vasthouden, toch dienstbaar willen zijn naar onze naasten toe. Juist in deze koele, koude, in zonde ondergedompelde wereld is het een verademing als mensen om elkaar geven. Onze gaven en talenten zijn niet bedoeld om alleen maar elkaar in deze kijkgebouw ten dienste te zijn. Jezus was begaan met de naaste. Zijn vriendelijkheid was alom bekend. Ook al accepteren niet alle mensen in de tijd van Jezus de woorden die Jezus uitsprak. Lifestyle van het overblijfsel houdt in dat je betekenisvol gelooft. Met andere woorden, is het alleen maar woorden die je leest, dode letter in het woord, en zegt van, goh, ik ken de Bijbel van voor naar achter, van links naar rechts, ik kan alle boeken van zuster Wijk opdronen uit mijn hoofd, maar ik doe er in praktijk niks mee? Betekenisvol geloven betekent geloven met je hart, met je handen, met je volledige verstand. Betekenisvol geloven betekent juist hoe dichter we komen bij het einde van deze wereldse tijd, dat we al die aansporingen van Jezus ter harte nemen. Dat we onder andere de Sabbat betekenisvol vinden. De lifestyle van het overblijfsel neemt Jezus serieus en neemt Jezus als haar enige voorbeeld. Zie hier het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Mensen die Jezus volgen overal waarheen gaat. Mensen die erkennen zoals dat staat in de brief aan de gemeente van Laodicea. Mensen die ook erkennen dat zij het niet zelf kunnen. Dat ze jammerlijk, ellendig en naakt zijn. En dat ze alles hebben gekocht van datgene die het aan hun wil geven. De rijkdom, namelijk Jezus Christus. Daarom zei Jezus ook tegen die Samaritaanse vrouw bij de put. Ik zoek mensen die willen aanbidden in geest en in waarheid. Hoe is het gesteld met onze aanbidding in geest en in waarheid? Is het alleen maar woorden die we openslaan en zeggen van, ach, het staat er. En zodra we de Bijbel toeslaan, vervallen we weer in ons oud gedrag en doen we net alsof de Bijbel nog nooit werd geschreven. Betekenisvol geloven is veel meer dan te zeggen, ik ga naar de kerk en ik hou de banken warm. Er zijn geloofsgemeenschappen die zeggen, als je 1 doet en 2 doet en 3 doet en je houdt ze vol je hele leven, ik ga naar de dienst en ik doe aan de mis en ik ga weer naar huis en ik heb het gedaan, dat je dan binnen bent. Jezus liet zien wat betekenisvol geloven inhoudt. Dat is handelen naar de woorden die je hebt geleerd. Een ander aspect van een lifestyle van mensen die klaar zijn voor datgene wat er staat gebeuren in de laatste dagen, zijn mensen die aandacht schenken aan, en ik weet dat het een moeilijk onderwerp is, maar die aandacht schenken aan de gezondheidsboodschap. En ik weet dat dit een heel gevoelig thema is. Het is geen populair onderwerp. Want zodra je gaat praten over de gezondheidsboodschap, dan is het eerst wat de mensen opkomt, oh, ik mag dit niet eten en ik mag dat wel eten. Luister eens wat zuster Wijd schreef over het belang van de gezondheidsboodschap. In de eerste getuigenissen. Gezondheidsreformatie, zoals aan mij werd getoond, is onderdeel van de derde engelboodschap. En is net zo verbonden als dat de arm aan het lichaam is verbonden. Hier wordt een connectie gemaakt tussen de boodschap die het overblijfsel moet geven. Dat is namelijk wat er staat in de drie engelenboodschap, Openbaring 14, 6 tot en met 12. En je levensstijl. Datgene wat je in je lichaam stopt, datgene wat je met je lichaam doet. Waarom? Omdat in een gezond lichaam een gezonde geest kan huizen. En dat je met je gezonde lichaam veel meer mensen kan bereiken dan als je ziek thuis op de bank zit en je afvraagt hoe kom ik op zijn minst de dag door. Steeds meer en meer mensen die niet zozeer de gezondheidsboodschap kennen, raken geïnteresseerd in hoe belangrijk het is er terug te gaan naar het originele dieet. Afgelopen week op de radio werd het weer genoemd. De nieuwslezer op Radio 1 deed er een beetje lacherig over. Maar de brood- en de bakkerijbranche heeft het moeilijk. Steeds meer mensen eten geen meer brood. Nou weer, het is heel slecht gesteld met de brood- en bakkerijbranche vandaag de dag. Maar ook in andere zaken, afgelopen week werd bekend in het nieuws dat ruim 1/3 van alle Nederlanders een chronische ziekte heeft op dit moment. Mensen die lijden aan astma, kanker, diabetes of een andere chronische ziekte. 1/3 van de 16 miljoen Nederlanders lijdt aan een chronische ziekte. Gezondheid is voor vele mensen een belangrijk thema. En dan is het heel opmerkelijk dat juist Adventisten de gezondheidsboodschap zo hoog willen houden. Hoe belangrijk het is om een gebalanceerde levensstijl te leven. Om weer kracht en energie te halen uit datgene wat de Heer ons heeft geschonken. Waarom? Zodat we dienstbaar kunnen zijn aan onze naasten. Zodat we een boodschap van hoop kunnen geven aan onze medemens. Want als je betekenisvol gelooft, als je dienstbaar wil zijn aan anderen, als je waarde schenkt aan datgene wat je in je lichaam stopt en met wat je lichaam doet, dan besef je dat je compleet moet en kunt en mag vertrouwen in datgene wat God ons wil geven. En vandaag in het kinderverhaal zagen we dat Jozef en Daniël compleet vertrouwden op God. Laten we gaan naar Spreuken. Spreuken hoofdstuk 3, vers 1. Wat houdt compleet vertrouwen in God in? Spreuken 3, vers 1. Daar staat, mijn zoon, mijn dochter, vergeet mijn onderricht niet en laat je hart mijn geboden in acht nemen. Want van lengte van dagen en jaren, van leven en van vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Vers 3, mogen goede tierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals. Schrijf je op de tafel van je hart. Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en de mens. Vertrouw op de Heere met heel je hart. En steun niet op je eigen inzichten. We leven vandaag in een postmoderne tijd. En postmoderniteit houdt onder andere in dat alles wat je zelf goed vindt, goed is. Er is geen meer absolutie meer. Geen absolute waarheid. Christenen geloven wel in een absolute waarheid. Datgene wat het woord zegt is goed voor ons. Mensen in vandaag de dag die twijfelen steeds meer of datgene wat er staat wel voor hun in bepaalde omstandigheden goed dan wel fout is. Maar de Bijbel laat duidelijk zien dat het niet verstandig is om te leunen op je eigen inzichten. Vaak denken wij als mens dat wat wij vinden en wat wij denken goed is. Maar wat de Bijbel zegt, ach, dat kunnen we achterzijde laten. Maar als wij Christus willen volgen, zoals Openbaring 14 vers 4 zegt, overal waar hij gaat, dan kunnen wij niet leunen op onze eigen inzichten. Daarom is het belangrijk dat wij regelmatig tijd nemen om de Heer op te zoeken in gebed. En aan hem te vragen, Heer, wilt u aan mij tonen datgene wat voor mij goed is om te doen? Want ik kan niet vertrouwen op mijn eigen inzichten. Kunnen wij in alle facetten en in alle omstandigheden van ons dagelijks leven vertrouwen op het schriftwoord van God? Want een van de karakteristieken van de lifestyle van een overblijfsel, ik zei het, is de verbintenis met de wereld. Pas op voor verbintenis met deze wereld. Weet je nog dat verhaal van Sodom en Gomorra? Met die vrouw van Lot? En je vlucht. En dan is die stad die je verlaten, ach. En je ziet het al helemaal voor je. Je verlaat de stad met de glitter en glamour en fantastische commercials en een fijne tijd die je daar hebt gehad en de feesten en de parties en de gezelligheid en je denkt bij jezelf, en ik ga de woestijn in. En dan denk je van, ja, die engel die kan van alles zeggen. En terwijl je de stad uitrent, wetende dat de stad de ellende meemaakt en wordt vernietigd door zwavel en vuur, ik ga toch wel omkijken. Hoe is het met ons gesteld? Wij die vluchten, als het ware, naar Christus toe, op weg naar het nieuwe Jeruzalem, zijn wij dan zoiets hebben van God, de tijd die ik had voordat ik christen werd, de feesten, de partijen, de voedsel die ik at, de dingen waar ik naar luisterde, de dingen op tv, dat was zo'n fijne tijd. Ik ren dan naar het nieuwe Jeruzalem en kijk toch maar achterom. Afgelopen week zei de voorzitter van de generale conferentie van de Adventkerken iets bijzonders. U moet weten, de voorzitter van de Adventkerk die geeft elk jaar tijdens de jaarvergadering van de Adventkerk, die worden gehouden in Amerika, geeft hij een zogenaamde troonrede of State of the Union. Nou, dit keer gaf Ted Wilson, en u kunt het nakijken op de website van de Wereldwijde Adventkerk, gaf hij de staat van de kerk weer. Met andere woorden, hij gaf een beeld weer hoe de kerk er op dit moment vooruit staat. En u moet eens luisteren wat de voorzitter van de Adventkerk zei over de toestand van de Adventkerk, de Wereldwijde Adventkerk, op dit moment. En hij zei het volgende. Ik ben bezorgd, zo zegt hij, over de overweldigende storm en vloed van wereldgelijkvormigheid dat in onze kerken binnenkomt. Dus zegt hij. Standaarden die eens werden toegejuicht door zevendag Adventisten op het gebied van dieet, van kleding, van recreatie, van entertainment, van het houden van de Sabbat, worden heel snel zaken van het verleden. Dat zegt de voorzitter van de Wereldwijde Adventkerk, Ted Wilson, als zorg voor de kerk van het overblijfsel. Jacobus 4, vers 4. Weet u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap is tegen God? Wie dan nu een vriend van deze wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Hoe is het gesteld met onze lifestyle van het overblijfsel? We hebben gezien dat we dienstbaar moeten zijn aan onze naasten. Maar aan de andere kant mogen we niet de levensstijl van de wereld ons eigen maken. Dat is, als we tenminste de levensstijl willen volgen van het nageslacht. Hoe spenderen wij onze tijd? Hoe kunnen wij nou als gelovigen onderscheid maken tussen de zaken van de wereld en de zaak van God? Filippenzen 4, vers 8. Verder, broeders en zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, en als er enige deugd is, en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Houden we deze stelregel, deze Bijbelse leefregel in acht in al onze dagelijkse omstandigheden. Er zijn diverse gelovigen die denken dat je alleen maar in de Bijbel mag lezen als enige vorm van juiste tijdsbesteding. Maar als we heel erg oprecht zijn, dan weten wij als gelovigen, als consciëntieuze adventgelovigen, heel goed welke zaken opbouwend zijn voor ons geloofsleven en welke zaken langzamerhand ons geloofsleven kunnen afbreken. Want het overblijfsel heeft liefde voor het woord van God. Liefde om te zitten aan de voeten van Jezus en aandachtig te luisteren naar elke woord, elke komma, elke punt die Jezus Christus uitspreekt. We willen we genieten. We willen luisteren. We willen we vermaand worden. We willen we opgebouwd worden door diegene die ons het eeuwig leven schenkt en nog veel meer dan dat. Beijver uzelf wel beproefd voor God te stellen. Als een arbeider die niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. En in Psalm 119 staat: waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig het woord van God. Tegenwoordig wordt er steeds meer en meer getwijfeld aan de Bijbel. Is de Bijbel wel waar? Is de Bijbel dan het juiste boek om me op te kunnen bouwen in mijn geloof? Is de Bijbel wel het juiste boek om de gemeente Gods te kunnen vermanen in liefde? Paulus zegt het zo treffend over het lot van degene van de mensen die niet liefde hebben voor het woord. 2 Thessalonicense 2 vers 10. De mensen die niet behoren bij dat overblijfsel, die gaan met allerlei misleiding van ongerechtigheid verloren. Omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te kunnen worden. Zij hebben niet gezocht naar dat gemeenschappelijk heil waar Judas erover sprak in 1 Judas vers 3. Hoe ga je om
met kritiek.
Want als je je houdt aan de principes en leefregels van datgene wat er in de Bijbel staat, ja, dan zullen mensen je belachelijk vinden omdat je houdt aan het woord van God. En mensen die hebben geen zin om te luisteren naar het woord van God, want ze worden geconfronteerd met hun eigen zondige handelingen en verlangens. En mensen maken je belachelijk. Ze lachen je uit, ze vinden je belachelijk en raar. Wat doe je? Wat doe je als gelovige die behoort bij het overblijfsel? Er zijn mensen die de kritiek niet meer aankunnen. En die zeggen, als ik ze niet meer kan verslaan, in het Engels zeggen ze, if you can't beat them, join them. Er zijn mensen die zeggen van, ik kan ze niet verslaan, weet je wat? Ik doe maar mee. Wat zegt Paulus in Colossenzen 2 vers 8? Pas op dat niemand je als de buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding. Volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Er zijn andere mensen die zoiets hebben van, hoe moet ik staande blijven in mijn geloofsleven? Hoe kan ik nou dat belachelijke, kritiekvolle commentaar van andere mensen weerstaan? Hoe ga ik nou om als ik in de kerk zeg, ik ga naar Bijbelstudie van de week. En mensen in de kerk tegen je zeggen, doe jij nog Bijbelstudie? De Champions League is woensdag op tv. Die geluiden hoor je echt in kerken ook hoor. Ik ben wel eens in een kerk geweest waar je een fantastische volle kerk zit tijdens de eredienst. 250 stoelen, allemaal bezet. En dan wordt er gezegd, na de dienst hebben we Bijbelstudie. Dan moet u eens zien dat van de 250 mensen en er is 3 mensen overblijven. Mensen die tijdens de eredienst zeggen, we hebben liefde voor het woord. En na de eredienst zeggen van, ja, maar Bijbelstudie is wel een beetje te veel van het goede. Wat zegt Paulus over de toestand in de laatste dagen en hoe wij als volk van het overblijfsel staande kunnen blijven? 2 Timotheus 4 vers 3. Er zal een tijd komen dat mensen de gezonde leer, de Bijbelse leer, de juiste Bijbelse leer, niet meer zullen verdragen, maar zullen zoeken naar wat hun gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Mensen die dus leven volgens eigen inzichten. En zullen gehoor van daaruit afkeren en zich keren naar verzinsels. En wat is het advies van Paulus aan het overblijfsel? Wees nuchter. Leid de verdrukking. Doe het werk van het evangelist. En verricht je dienst ten volle. Lifestyle van het overblijfsel. Hoe ga je om als mensen je uitlachen als je zegt, Jezus keert spoedig weer en het enige wat mensen zien is ellende op tv. Als jij zegt, van ik lees mijn Bijbel en mensen zeggen, lees jij je Bijbel nog? Maar een boek van de Oprah Winfrey Book Club is veel leuker. Als je al die levensstijlzaken hoort van het overblijfsel, ik geef bij het idee van Riley, wat een hoop levensstijlregels zijn, dat kan je toch nooit volhouden? Hoe kan je dat doen? Moet ik mezelf opwerken tot iets bijzonders? Eén ding, wat het overblijfsel zich moet weten, is dat zij het niet uit eigen kracht kan doen. 2 Kronieken 7 vers 14. Het overblijfsel. Waarvan God zegt, het is mijn volk. Waarvan God zegt, mijn naam is erover uitgeroepen. Als ze zich ootmoedig buigen. Als ze zich nederig opstellen, als ze God boven alles stellen, als ze God willen zoeken in woord en waarheid, als ze zich bekeren van de weg van de wereld, dan zegt God, dan zal ik hun uit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land herstellen. God heeft een belofte voor het volk van het overblijfsel. En daarom staat er in Ezechiël 21, vers 26, wie nederig is, zal ik verheffen, maar wie hoogmoedig is, zal ik vernederen. Zijn wij nederig genoeg om te zeggen, ik luister niet naar mijn eigen inzichten, naar mijn eigen begrip, maar ik zoek op datgene wat de Heere mij wil leren vandaag de dag. Onze problemen, onze zorgen, onze strijd kunnen we niet zelf oplossen. Maar de last hoeven we ook niet zelf te dragen. Vandaag in deze ogenblik is de kans om oproep te geven aan datgene wat Christus ons heeft verteld. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik geef je rust. Maken mensen je belachelijk om je geloof? Ga naar Jezus. Zeggen mensen tegen jou, waarom lees je in de Bijbel? Dan zeg je maar, ik ben bij Jezus. Want het volk van de overblijfsel volgt Jezus overal waar hij gaat. En als je Jezus volgt, dan kan Jezus onze last op zich nemen. Want Jezus is zachtmoedig. En nederig van hart. De juk van Jezus is licht. Is zacht en zijn last is licht. Judas wist het. Judas had het helemaal door. Judas wist wat het volk van het overblijfsel nodig had. We moeten aangespoord worden om het gemeenschappelijk heil te zoeken. En hoe? En met welke aansporing? Zoals het met de heilige is gegaan die voor ons zijn geweest. Ik denk zo even aan de geloofsgetuigen uit Hebreeën 11. Aansporen om te strijden met het geloof dat aan de heilige eertijds is overgeleverd. Ook al leven we in een wereld van stormen, ellende, oorlog en vuur. Ook al leven wij in een wereld ondergedompeld van zonde. Ook al leven we naar een wereld dat meer neigt naar wereldse zaken dan naar het woord van God. Weet dat wij ons dienstbaar kunnen opstellen. Weet dat wij een fantastische boodschap hebben voor deze wereld. Weet dat Jezus binnenkort terugkomt. En als mensen je belachelijk vinden, als mensen zeggen, ach, doe maar niet aan Bijbelstudie. Als mensen tegen je zeggen, ach, doe maar de dingen die je zelf leuk vindt, want mijn verstand gaat boven het verstand van datgene wat de Bijbel zegt. Raak niet gedeprimeerd als Elia. Ga niet in een put zitten. Ga je niet wegschuilen. Ga je niet afkeren naar verdichtsels. Maar hou je vast aan het woord. Onderga het lijden. En doe je dienst als een evangelist. En vervul je dienst ten volle. Want dat, broeders en zusters, dat is de lifestyle van het overblijfsel. Amen.